Als die data niet beschikbaar is voor die agent om daarop te selecteren, val je direct af. Ja. Hoe dan ook.
Welkom bij Dealen met Digital, de podcast van digital agency Kega. Ik ben Dirk van Heunen, strateeg bij Kega en begeleid jou, de luisteraar, op deze reis. Een reis bestaan uit een reeks afleveringen waarin we, samen met diverse vakgenoten, zullen dealen met een specifiek onderwerp binnen digital commerce.
Welkom bij Dealen
met Digital. Met digital.
Het is de 19e aflevering van Dealen met Digital, waar we met elkaar een stap in de toekomst gaan zetten. We betreden de wereld van agentic commerce. Hierin hoop ik antwoord te krijgen op vragen als: waar staan we op dit moment eigenlijk? Wat gaat er veranderen voor bedrijven? En wordt die AI-soep eigenlijk wel zo heet gegeten als die wordt opgediend? In onze vorige afleveringen zijn we vooral pragmatisch aan de slag gegaan met de ontwikkelingen rondom composable commerce en de bijbehorende componenten, waarbij we middels praktijkcases meer inzichten verkregen. Absoluut terugluisteren waard als je dat al niet hebt gedaan. En deze aflevering wordt het iets meer een glazen bol, waarbij ik twee professionals heb uitgenodigd bij ons die iedere dag bezig zijn met het gebruik van de kans van AI en agentic commerce. Bij mij aan tafel oude bekende Ferry Brak en nieuw en verfrissend Bart Korpershoek.
Hi Dirk.
Mannen, willen jullie je beiden even voorstellen? En Ferry, dan begin ik bij jou.
Ja, dankjewel Dirk. Leuk dat ik weer een keer mag aansluiten. Mijn naam is Ferry Brak. Ik ben manager digital bij Kega. En daarmee ook meteen verantwoordelijk voor om AI te stimuleren binnen ons bedrijf. En eigenlijk onze teams op een verantwoorde, maar innovatieve manier te laten zorgen en werken met de AI-tools.
Dankjewel. En Bart?
Leuk om hier te zijn, Dirk. Nu 2 jaar werkzaam bij Kega. Op het moment als technical account lead, maar ook als operationeel ISO-officer. En ook heel veel met Ferry bezig met alle innovatie omtrent AI. Ook soms met een ISO-oogje om de boel scherp te houden.
Nou, heel goed, dankjewel. En jongens, leuk om met elkaar met agentic commerce aan de slag te gaan. Deze gaan we ook echt even bij de horns vatten. En om eerlijk te zijn, gaan jullie dat vooral doen. En gaan jullie mij hopelijk uitleggen wat het nou precies behelst, wat de kansen zijn, maar ook zeker wat er nodig is om dat goed te gaan doen. Maar voordat we daar volop gaan induiken, begin ik normaal gesproken natuurlijk altijd met de stelling. Alleen, ik denk een beetje dat deze aflevering ook wel veel stellingen gaat bevatten, omdat we echt een beetje onontgonnen gebied ingaan. Dus misschien meer een iets andere vorm, een persoonlijke gebruikservaring. Jongens, welke AI-tools of AI-tools kunnen jullie niet meer missen in jullie levens en waarom?
Ja, ik gebruik behoorlijk wat AI-tools, moet ik eerlijk zeggen. De standaard, ik ben erg fan van Gemini. Dat gebruik ik echt elke dag en heel de dag door. Daarnaast ben ik groot fan van Notebook LM. Een AI-tool waarmee je eigenlijk je sources goed in de hand kan houden. Dat je vooral zaken samenvatten genereert zonder dat er iets wordt bijverzonnen. Maar daarnaast gebruiken we binnen de organisatie ook heel veel AI-tools. Dan moet je denken aan development tools of modellen. We gebruiken ontzettend veel verschillende modellen om vooral ook te testen welke modellen goed werken. En ik ben zelf een groot voorstander eigenlijk van om AI-tools te gebruiken die in je andere tools al aanwezig zijn. Dus gebruik de AI-tools vooral die je ook al in je pakket hebt zitten.
En Bart, jij als echte Gen Z'er.
Ja, ik gebruik ook ontzettend veel AI-tools. En zeker in mijn professionele leven alles wat de Google Suite omvat. Dus Google AI Studio, Gemini, Notebook LM. Maar privé gebruik ik ook veel Claude van Anthropic. Ik heb een aantal N8N flows voor mezelf staan, zodat die elke week met een nieuwe maaltijdplanning komt voordat ik de boodschappen ga doen. Ja, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste.
Was er nog een leven voor AI voor jullie? Is nog denkbaar?
Kan ik me niet herinneren.
Ver? Lang geleden?
Nee, ik zie dat ik dezelfde dingen doe, alleen dan beter vooral.
Okay. Ja. Jongens, dankjewel. Ik heb in ieder geval echte ervaringsdeskundigen aan tafel. Zowel als gebruikers, maar ook zeker als professionals. En die laatste pet wil ik dan ook graag bij jullie gaan opzetten. En ik ga jullie de hemd van het lijf vragen. En om maar gelijk te beginnen met misschien wel de afkaderingsvraag. Agentic commerce. Jongens, wat is het? Bart, zou jij een dappere poging willen doen?
Uiteraard. Agentic commerce is in principe heel plat gezegd gewoon kopen met behulp van AI. Nou, op dit moment ziet dat er dan nog uit dat jij in je chatwindow iets gaat kopen. Maar over de tijd zal dat betekenen dat er echt volledig geautomatiseerde agents met behulp van AI jouw aankopen gestructureerd gaan doen. Nou, dat betekent dat aan de achterkant daar ook hele uitgebreide datamodellen op dit moment van OpenAI en Google achter zitten. ACP en UCP. Maar dat is vooral
een extra route voor ons als e-commerce experts om af te dekken. Een extra kant vanuit waar mensen richting de webshop komen.
Oké, nou, ik denk dat we zo direct nog een stuk dieper ingaan op de ACP en UCP. Want nou ja, zoals velen weten, termen zeggen mij niet zoveel. Ik wil meer begrijpen wat staat. Ferry, heb jij hier nog aanvullingen op?
Ik denk het belangrijkste wat Bart al zegt is begrijpen dat het agents zijn die autonoom of semi-autonoom voor jou gaan handelen. In dit geval vooral in het doen van aankopen. Dat kan dus zowel in de chat zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn in een specifieke chatbot van een merchant waarbij dat gebeurt. Maar de afhandeling van het orderen, van het aankopen, dus het hele proces is ook het betalen, wat een enge stap is om dat autonoom te laten doen. Dat is inbegrepen in die agent-to-agent aankopen.
Oké, je zou dus eigenlijk, hè, als ik dit goed begrijp, vrij misschien wel veilig kunnen stellen dat dan de rol van inmiddels de traditionele webshop ook hier gewoon terrein gaat verliezen. Als een agent voor mij een webshop opgaat, dan zie ik die minder. Wat gaat even de gemiddelde opdrachtgever, waarvan de meeste luisteraars voor mij gemiddelde opdrachtgevers zijn, wat gaat hij daarvan merken, Ferry?
Nou, ik denk dat hier gaan best wel wat wilde verhalen, denk ik, te ronden. Maar ik denk dat hoe je het moet zien, is dat het in het beginsel gewoon een extra touchpoint gaat worden, of een extra kanaal die je als merchant, als verkoper, die erbij komt voor jou, die je moet gaan gebruiken. Het is wel een compleet ander kanaal dan wat je gewend bent. Vaak gebeurt het toch dat dezelfde customer journey doorlopen wordt. Je vindt via een kanaal, vinden mensen jouw producten, komen in diezelfde customer journey terecht, doorzoeken de producten, kopen de producten, vinden de informatie over de producten, allemaal vaak op jouw website toch uiteindelijk. Dus er gaat, en dat gaat in dit geval niet zo zijn. In dit geval ga je, zoals het er nu voor lijkt te staan, bijvoorbeeld in een chat agent, je complete verkoopproces afronden. Dus je komt helemaal niet meer op die webshop van die vendor. Dus er gaat echt een segmentatie plaatsvinden in die customer journey en hoe ze jouw merk gaan beleven.
Oké, we zouden misschien wel kunnen stellen, maar we hebben het vaker over gehad hoor, dat het niet meer echt de point of sale gaat worden, maar meer de point of discovery, waar dan de sale valt. Zouden jullie mij kunnen schetsen de achterkant van zo'n proces? Want dit is natuurlijk wel, hoe gaat dat eruit zien? Wat gebeurt er als de webshop voor mij als koper gewoon helemaal wegvalt?
Ja, dan zul je echt een dark webshop naast je standaard webshop die je nu voor de mens hebt staan. En in die dark webshop zijn dus die protocollen waar ik het net over had, dat ACP en UCP. Dat zijn gewoon gestructureerde manieren, dat is een manier om gestructureerd je data over je producten kunnen aan te bieden aan die agents die discovery aan het doen zijn en die jou een advies geven om uiteindelijk te kopen of daadwerkelijk ook voor jou kopen. En dat zal betekenen dat voor als jij een tv gaat aankopen, dat jij veel uitgebreider nog de data over die tv moet hebben, uitgebreid die specs. Of als jij een kleurrijke jurk verkoopt, dat jij heel duidelijk moet gaan uitleggen, hey, dit is zo'n kleurrijke jurk in deze stijl. En dat ook de AI-agent kan zien van, hey, ik heb deze foto's van mijn gebruiker, dit is die persoon zijn stijl en ik weet nu deze beschrijving van de jurk. Dus valt die daar wel binnen of valt die daar niet binnen? En dus het gaat voornamelijk om die gestructureerde data in die dark webshop, zodat die agent ook echt beslissingen voor ons als mens kunnen maken.
Oké, dus even voor mij simpel samengevat met alle composable commerce kennis die ik heb. Een CMS-systeem is voor zo'n dark webshop, content management systeem, veel minder van belang. Het hoeft er niet meer mooi uit te zien. Maar je PIM krijgt enorme upgrades en updates en die moeten op alle momenten helemaal zuiver en goed zijn. Zeg ik daar iets geks of?
Nee, de kwaliteit van je data wordt ontzettend belangrijk. Ja. Als ik even een kleine nuance wil brengen, want een dark shop, hè, zoals we die kennen uit de traditionele retail, ja, ik kan bij de picknick, kan ik ook niet naar de supermarkt, nee, maar kan ik wel mijn producten bestellen, is een scenario wat kan gaan ontstaan hiermee. Dat was eerst eigenlijk niet mogelijk om dat op deze manier te doen. Maar dat betekent niet dat het straks allemaal dark stores gaan worden. Hè. De frontend van je webshop en al je andere kanalen of apps of social media, die hebben nog steeds een bestaansrecht. Die bestaan er gewoon naast. Dat aankoopproces alleen gaat heel erg veranderen, omdat je dat gaat doen op één plek, wordt het afgehandeld. En dat is voor nu die chatwindow. Dus als je zegt, joh, wat gebeurt er voor mij als webshop als die koper wegvalt? Nou, die koper valt niet weg. Die gaat er op een andere manier bij jou bestellen. Die gaat zelfs bij jou bestellen zonder dat hij op je webwinkel geweest is. Want die hele afhandeling wordt door de agent gedaan. Kan je ook voorstellen dat misschien nog wat voordelen gaat bieden. Hè? Nu kijken we vaak om te optimaliseren naar het afhaakproces in een checkout. Nou, even gemiddeld kun je stellen dat 25% van de mensen nog steeds per stap in een checkout afvalt. Ja, want als je die checkout helemaal niet meer doorloopt, dan vallen die mensen ook niet meer af. Dus we zouden ook best wel eens kunnen zien dat het aantal geslaagde bestellingen misschien wel omhoog gaat.
Ja, Nou, dat is een logische stap. Ik bedoel, of een logische gedachte. Bart, nog even bij jou. Het is nu de tweede keer dat je ACP en UCP noemt. En je gooit eruit. Dit is gewoon de standaard taal. Hey, joh, ik ben echt gewoon een no-no hier. En help me. Wat is het verschil? Want je noemt ze beide in hetzelfde voorbeeld.
Ja, nee, ze zijn ook in principe een soort van hetzelfde. Ja. Het is het Agentic Commerce Protocol van OpenAI, dus de maker van ChatGPT. En het is de Universal Commerce Protocol die Google 2 maanden geleden heeft uitgebracht op de NRF. En dat zijn expliciete instructies over hoe jij als webshop manager of e-commerce manager jouw data beschikbaar moet stellen aan die AI agent, om die AI agent juist de discovery te laten doen en uiteindelijk ook juist die aankoop te laten doen.
Oké, okay. Er zijn eigenlijk gewoon 2 verschillende protocollen voor hetzelfde proces.
Correct.
Ja. Okay. Nou, wel goed om op te merken dat elke aanbieder op dit moment ongeveer bezig is met zijn eigen protocol. Dus er is niet 1 universeel protocol nog. Hè. Dat zouden we graag willen.
Maar Google heeft gewoon gezegd, dit is universeel, dus doe allemaal mee.
Ja, die noemen dat zo. Ja. Maar heel eerlijk, dat is van Google. En daarmee kan je niet je verkoop op dit moment in ChatGPT of in Claude of Perplexity voor elkaar krijgen. Dat worden allemaal losstaande protocollen op dit moment. En die schiet ook als pallenstoel uit de grond. Dat gaat echt in een stroomversnelling op dit moment. En een belangrijk verschil, en dan moeten we maar zien wie dat gaat winnen, om het zo maar te zeggen. Maar is dat bijvoorbeeld ACP, wat Bart noemt, ja, heel erg autonoom wil zijn. Dus die wil eigenlijk zonder dat hij afhankelijk is van de webwinkels die order kunnen plaatsen. Die heeft zijn eigen betaalafhangeling bijvoorbeeld. Via Stripe hebben ze dat ontwikkeld. En Google richt zich vooral op, ik maak gebruik van de architectuur van de merchant zelf. Dus ik ga die order plaatsen in die webwinkel via die betaalmethode, via hun manieren. Ja, dat zijn allemaal verschillende wegen die allemaal naar Rome leiden. Allemaal die aankoop vanuit... Ja.
Ik zou het kunnen even dromend of vooruitkijkend dat je, ja, want je zal als merchant of even als webshop moeten kiezen welke protocol je snapt of welke je wil begrijpen. Dat je op een gegeven moment ziet van, ja, weet je, die UCP van ChatGPT, ja, daar zit een bepaalde doelgroep die natuurlijk veel nog chat gebruikt. Misschien over een jaar meer. Denk je, die past helemaal niet zo bij mij, überhaupt mijn doelgroep die ik wil aanspreken. Dus ik ga dat protocol niet schrijven.
Nou, dat zou kunnen, maar ik denk uiteindelijk is het toch meestal leert de ervaring uit het verleden ook dat we daar waar de consument zit, daar moet je gewoon zijn als merchant. Ja. Dat hebben we geleerd uit het omnichannel tijdperk natuurlijk. Daar waar je consument naartoe gaat, daar moet jij zijn. Hè? Ja. Toen als iedereen van Facebook naar Instagram ging, ja, dan moet je daar zijn. Ik kan zeggen, dat past niet, maar je klant is daar. Als jouw klant in Gemini zit, dan wil je daar zijn. Maar als ze ook in ChatGPT zit, dan wil je ook daar zijn. Het lijkt er nu op dat je inderdaad al die protocollen die je wil gebruiken wel los moet gaan implementeren. Maar heel eerlijk, het implementeren van dat protocol, mits je onderliggende architectuur daar klaar voor is niet het grote probleem. Het eerste wat er nu gaat gebeuren is de fase discovery en daarmee via het protocol de aankoop. Dus zorgen, die discovery waar je het net al aanhoudt, zorgen dat je überhaupt zichtbaar bent in die agents. Ja. Dat wordt nu de allerbelangrijkste. En het protocol zorgt eigenlijk alleen maar voor de afhandeling.
Ja. Maar dan even naar het consumentenperspectief. Jullie schetsten mij dat ik binnenkort een AI-agent als assistent heb die voor mij gaat kopen, beslissen, acties voor me uitvoert die bij mij passen. Klinkt voor mij nog wel een beetje science fiction, jongens. Sorry. Wat gaat de gewone Nederlander hier zo snel van merken? Of de gewone consument? Hoe dichtbij is het voor ze?
In Amerika is het realiteit. Walmart is nu bezig met een pilot die echt ook hun verkoop via agentic commerce ook echt pusht naar de consument. Hier in Nederland zal het nog wel eventjes weg zijn. Dit jaar zullen daadwerkelijk de eerste aankopen gemaakt worden via agentic commerce. Maar voordat dit door de hele consumentenbasis is geadopteerd, praten we toch nog wel over een tijdje, zelfs in AI-termen. Maar het wordt wel echt relevanter. Dat is wel...
Oké, okay, en dat maakt dus ook... Hè. Ferry, ik zie jou twijfelen.
Ja, ik heb een regelmatig discussie over. Natuurlijk ook met de anderen. Ik ben het eens met Bart. Hè. In Nederland zijn we sowieso vaak wat minder snel met dit soort dingen. Dat hebben we ook gezien met... We hebben niet voor niks Ideal. Hè, of omdat we creditcards nog een beetje eng vonden. Dan geef je die kracht aan een ander. Of die, dat vinden we eng. Maar heel eerlijk, als je ziet hoe snel de adaptatie natuurlijk gegaan is en hoeveel mensen er nu überhaupt elke dag van agents gebruik maken. Dan hebben we het niet over wij, hè, als mensen bij een digital agency, maar gewoon je buurvrouw die vraagt welke stedentrips het beste kan gaan doen. Ja, als daar natuurlijk in één keer ook je producten naar boven komen. Nou, ik denk dat die adaptatie heel snel gaat. Dus ik denk dat het heel snel meer afhankelijk wordt van hoe snel zijn merchants klaar met de implementatie hiervan. En ik denk heel erg dat als die protocollen eenmaal er echt goed zijn, en dat gaat nu heel erg snel, ja, dan wil je er als de kippen bij zijn. Dan wil je
als je een van de eerste bent, hard. Ga je ook hoger natuurlijk
die
eindigen.
De implementatie gaat niet het grote probleem zijn. Je data gaat meer het probleem zijn. En als je dat goed voor elkaar hebt, dan gaat het in één keer heel hard.
En zou het, ik ga daarin mee. Ik denk dat misschien wel de laatste stap van dat betalen of dat automatisch betalen, daar natuurlijk misschien net zoals met die creditcards een beetje de zweem mee in hangt van, ik wil wel controle hebben over mijn aankoop. Dat gaat de machine niet voor me doen. Maar wordt misschien een laatste klik als bevestiging?
Nee, maar we hebben natuurlijk, we zijn wel, wij ook als Nederlanders natuurlijk inmiddels gewoon helemaal bekend met online betalingen en alles doen. Ja. Dus die stap hoeft niet meer gemaakt te worden. En ik denk dat we veel vertrouwen hebben in veel van de aanbieders. Kijk, zeker Google heeft daar een grote voorsprong.
Ja.
Die vertrouwen we natuurlijk een stuk beter. Nou, ChatGPT denk ik ook wel, hè, want dat is inmiddels ook gemeengoed geworden. De andere modellen wat minder, maar die zijn ook specifiek voor een bepaald gebruiksdoel. Meer developers bijvoorbeeld. Maar je generieke AI-agent, die zit gewoon al op je telefoon. Ik denk dat dit heel hard gaat. Ja.
Oké, en als dit hard gaat, nou wordt het interessant. Dan gaan we even verder de hypotheses in, al met je stellingen. Op wie gaat de webshop zich eigenlijk richten dan? Want qua advertising, prijsstrategie, een prachtige webshop met mooie headers die allemaal acties hebben. Ja, het gaat volledig voorbij. Wordt het de mens die de opdracht geeft aan de AI-agent? Of is het de software die de keuzes maakt?
Ja, ik denk dat er veel meer een onderscheid gaat komen tussen verschillende paden waar je je op gaat focussen. Kijk, als jij een prijsvechter bent, zul jij je focussen veel meer op dat AI-pad. Want daar zit veel meer die pragmatische koper die echt goedkoop, bewijsvreken, de vloer wil dweilen. Maar als jij veel meer een ervaring gebaseerd merk bent in de fashion, dan zul je je veel meer misschien op de content en die feeling en die look gaan focussen. Dus dat zullen echt twee verschillende paden zijn. Dat moet je ook echt optimaliseren voor elk.
En qua merkloyaliteit? Want dat wordt nog wel interessant. Kijk, ik kan me voorstellen dat ik mijn agent vraag, ik zie dat er net een gat in mijn spijker. Het was toevallig nog zo, een gat in mijn spijker. Ik heb een nieuwe nodig. Ik wil die. Nou, ik hoef niet eens met stelken welke maat, want dat weet mijn agent, mag ik aannemen. Hij moet een beetje donkere blauw zijn dan de laatste. En qua prijs, dat is een dure maand. Laat het mij even onder de €100 houden. Denk ik, ik kan dan wel roepen. Ja, dat moet trouwens ook nog wel een diesel zijn of een chasing die boven de €100 had te liggen.
Nou ja, daar zit je merkloyaliteit. Jij geeft de voorkeur mee voor een diesel en een chasing in dit geval in jouw prompt richting de agent.
Ja, als ik het al doe natuurlijk.
Als je het al doet, daar zal ook wel het verschil gaan liggen. Als de koper initieel al loyaliteit meegeeft aan de agent, dan zal die loyaliteit door de agent meegenomen worden. Maar verder is de agent vaak een hele pragmatische koper.
Mag ik daaraan toevoegen? Want daar gaat dus misschien wel een onderscheid door komen van bij welk protocol, welke dienst ga je aansluiten. Want daar zit wel een verschil. Bijvoorbeeld UCP van Google richt zich juist heel erg op dat identity stuk.
Ja.
Dat zij al, met je daar toestemming voor geeft, weten waar jij gekocht hebt, weten waar jouw merkloyaliteit ligt.
Ja, mijn merkpaspoort.
Ja, ChatGPT heeft dat minder. Hè. Die wil dat meer agnostisch, meer onafhankelijk houden van de aanbieders. Ja. Google zegt heel erg, ik wil het juist in combinatie met de aanbieders doen. Dus die weet zometeen, bijvoorbeeld uit jouw aankoopgeschiedenis of wat er gewoon simpelweg al in jouw Gmail te vinden is aan bestelgeschiedenis. Hey, jij koopt wel eens daar bij die en die winkel. Of jij koopt die spijkerbroek bijvoorbeeld bij Chase-in. Ik ga die wel zeker meenemen om te doen. En dan daar zit een stukje merkloyaliteit. Daar kun je als merchant ook zometeen goed op inspelen om dat goed te ontsluiten. Want die zeggen, als je dat wil gebruiken, moet je specifiek dat stukje aan ons ontsluiten. Krijg je dat stukje vertrouwen weer terug. Maar ik denk ook dat de merkloyaliteit, die wordt natuurlijk op dit moment, en dat weet jij nog beter dan wij, Dirk, maar heel erg in de branding en vooraf eigenlijk bepaald. Maar wat gebeurt er nou als dat stukje vooraf, die discovery plaatsvindt in een agent? Mm-hmm. Dan denk ik dat die merkloyaliteit straks veel meer te maken heeft met de afhandeling van de order. Of de servicegraad daarna.
Ja.
Of het aantal, wat zei jij eerder nog daarover, je reviews.
Ja, de reviews. Dat gaat een hele belangrijke zijn in je agent engine optimization. Om daadwerkelijk zoekbaar te zijn. Die service die geleverd wordt, waar Ferry het nu over heeft. Het gaat essentieel zijn om ook naar voren te komen.
Als dat fantastisch gaat, dan zeg ik straks tegen die agent, maar ik wil wel graag bij Jason bestellen. Of ik wil wel graag bij die aanbieder bestellen.
Maar als hij mijn Gmail uit gaat lezen, wordt het natuurlijk helemaal voor nieuwe toetreders nog moeilijker. Want als hij dat doet op basis van veel van mijn opgestelde merkpaspoort. En ik ben een Jason en een nudie-dienstdrager. We houden even bij de spijkerbroeken. Prima. Komt er een nieuw spijkerbroekmerk, wat misschien best wel hip is? Nou ja, dat zit niet in mijn Gmail. Ik heb nog nooit gekocht.
Nee.
Dus eigenlijk word ik misschien nog wel trouwer op een gegeven moment gemaakt binnen wat ik al deed, hoe je het nu stelt.
Ja, dat zou kunnen, omdat hij misschien wel altijd jouw voorkeur daarin meeneemt. Maar, ja, dat... maar het is wel gewoon een chat agent zoals je hem nu gewend bent. Dus hij zal altijd proberen jou een soort van advies daarin te gaan geven. Ja. En misschien wel nieuwe merken mee te nemen. Maar laten we ook niet vergeten, de wereld is niet heel filantropisch. Je kan je voorstellen, daar wordt nu nog niet over gesproken, maar we weten allemaal dat hier zo meteen weer businessmodellen achterkomen. Net zoals met Google Ads, dat ik kan promoten dat als iemand ooit op mijn website is geweest, dat hij misschien sneller naar voren komt in mijn aanbevelingen.
Er zit een businessmodel voor Google achter.
Of ik betaal ervoor. Nou, dat gaat er zeker weten komen. Dat, daar hoef je geen AI voor gestudeerd te hebben. Ja.
Nee, dat is waar. Nee, nou, het is natuurlijk, ik denk dat het interessant wordt. Ik bedoel, dat betekent ook namelijk voor merken, en we gaan zo echt terug naar meer technische gedeelte, dat het creëren van een merkvoorkeur, het neerzetten van we zijn een nieuw merk, dus eigenlijk zorgen dat ik maar in mijn prompt die ik aan mijn agent meegeef, het merk ga noemen, plotseling een heel ander spel. Ja.
En in sommige protocollen krijgt de merchant ook het merk veel meer mogelijkheden en tools om er een merkbeleving aan toe te voegen. Dus in hun tone of voice, met hun logo's en hun kleur, om daar toch een eigen smoeltje aan te geven, als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat, zeker als first movers, dat je dan gewoon een voordeel hebt. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat ze straks ook kijken van, welke, als ze mee verdienen aan de aankoop, wat ChatGPT waarschijnlijk gaat doen. Ja. Ja, dat ze wel kijken van, waar halen wij zelf de hoogste conversie uit?
Nou, dat kan ik voorstellen. Even terug naar de hardere data. Ik zei het al, de data erachter. De harde data. Jullie stelden me net al, data wordt meer belangrijker en belangrijker. Dus als je die niet op orde hebt, zo begrijp ik een beetje, dan ben je eigenlijk gewoon ook waarschijnlijk praktisch onzichtbaar voor die agent. Ja, snap ik niet. Ga ik ook niet teruggeven. Maar Bart, zou jij mij misschien iets meer aan de techniek erachter kunnen uitleggen wat dus een foutje, bijvoorbeeld in je voorraadlijst, heb je zoveel erger maakt dan bij een AI-agent, dan bij de menselijke factor?
Ja, dit is ook weer een stukje eigenlijk op dat merkloyaliteit, want een agent is ook veel pragmatischer. Als jij jouw merkvoorkeur niet meegeeft, gaat een agent gewoon kijken, ik moet dit probleem oplossen. En dat moet gebeuren binnen 3 dagen. Dat moet iets zijn dus dat nu op voorraad is en wat overmorgen in dit tijdvak bezorgd kan worden. Goede retouropties heeft en standaard 4,5 plus sterren aan reviews heeft. Als die data niet beschikbaar is voor die agent om daarop te selecteren, val je direct af. Ja. Hoe dan ook. En als dat niet op orde is voor een mens, wil daar een mens daar nog wel eens doorheen kijken. Maar een agent is daar, het is een 1 of een 0. En je valt gewoon af, je komt niet meer naar voren en de mens ziet je niet eens meer.
Keihard.
Keihard.
Oké, nou dat zal voor denk ik ook veel organisaties en merchants gaan betekenen dat die data bijzonder snel op orde moet gaan komen. Ja. Want inschatting, jullie spreken natuurlijk, we spreken allemaal, maar jullie spreken veel bedrijven ook in de achterkant. Bij hoeveel procent is die data echt goed op orde?
Een strikvraag, maar vaker nog niet zo goed als je zou willen dan wel.
Ja.
Zeker voorraden is altijd een probleem.
Ja.
En al wat Bart zegt klopt helemaal. Hè. Je zegt ook, je wordt onzichtbaar. Nou, je wordt instant denk ik onzichtbaar als je geen voorraad hebt, want dan valt er niks te kopen. Maar ik denk in de traditionele customer journey hadden we daar vaak wel wat manieren om mee om te gaan. In de winkels bouwen we endless aisles natuurlijk met schermen waarop je kan bestellen. Maar ook in de webwinkel, als iets niet op voorraad, dan kan ik een backorder plaatsen. Of ik kan een back-in-stock mail aanvragen. Ja, die verwachting die zie ik nu nog niet in ieder geval bij de agents ingebouwd zitten. Want waarom zouden ze iets aanbieden wat nu niet op voorraad is? Dan kan ik niet aan je vraag voldoen. Dus die mogelijkheden om toch nog later die verkoop te realiseren, of een andere verkoop te doen, die valt weg. Dus als je de data niet op orde heeft en alles wat Bart zegt, zeker qua reviews en dergelijke. Als je dat niet beschikbaar maakt, ja, dan word je onzichtbaar.
Dood voor de dropship.
Nou, wie weet.
Maar die geen voorraad, toch?
Ja, die hebben het niet op orde.
Nee.
Ja.
Oké. Jongens, de tijd gaat snel en je vuurde heel veel op me af. En er komt ongelooflijk veel over me heen. En er gaat nog veel meer op me afkomen, ook als ik dit allemaal hoor. Dus help me even. En ik weet ook dat veel van onze luisteraars te maken hebben met deze onderwerpen. En ik heb misschien iets meer last, maar moeten mijn luisteraars wakker gaan liggen als ze nu op dit moment nog geen AI-commerce strategie hebben? Bart?
Ik zou er niet over gaan wakker liggen, maar ik zou er wel echt hard over gaan nadenken. Als je je data gaat opruimen om het beschikbaar te gaan maken voor die protocollen, dan moet je daar nu mee gaan beginnen. Want aan het eind van dit jaar gaat dit gewoon een viable route worden waarin mensen aankopen gaan doen hier in Nederland.
Oké, nou, dat klinkt geruststellend dat ik nachtrust heb, Ferry. Nachtrust? Of?
Nou, op zich eens bij Bart, maar ik zou er wel van wakker liggen als ik de afgelopen jaren heb stilgezeten. Dus als ik de afgelopen jaren heb gedaan wat ik 5 jaar geleden ook al deed. Hey, ik heb geen... in ons geval wordt vaak een composable commerce strategie geïmplementeerd. Of ik ben niet API first. Ik heb nooit wat gedaan met API's. Ik zit nog in die monolithische structuur. Dus één pakket waarin alles zat van je webshop. Je hebt je datastructuur niet op orde gemaakt. Dan zou ik in paniek raken. Okay. Want dan heb je echt veel werk te doen om een inhaalslag te maken.
Oké, dan raakt iets waar we natuurlijk in veel van de afleveringen hiervoor al hebben gehad. We hebben de composable commerce strategie. Die heel erg gericht op API first technologieën. Als je AI-ready wil zijn, is het composable zijn misschien nog net geen voor, maar wel zeer wenselijk.
Ja, je datakwaliteit is de sleutel, wat we al gezegd hebben. En dus die API-ontsluiting is daar heel belangrijk. Maar ook de juiste systemen om dat te doen. Jij noemde het net al, een PIM-systeem waar je heel duidelijk kan aangeven wat je product inhoudt. Een goede middleware-laag die via die daar de data verzameld wordt en op de juiste manier ontsluit naar alle protocollen. Maar ook voor juist die merkbeleving klant die nog wel op jouw frontend komt. Die komt daar veel meer als een inspiratiekant. Dus die wil veel meer content zien die hem inspireert. Dus ook een CMS wordt weer belangrijker voor die stroom.
Voor die klant.
Dus
het monolithisch pakket gaat het moeilijk krijgen door eigenlijk de agentic commerce.
Ja, het wordt makkelijker en echt veel makkelijker om AI tools en vooral agentic commerce in te passen. Als je, we hebben het vaak over composable data gehad, maar het is een bijkomend voordeel dat je natuurlijk dan alles al losgetrokken hebt en eigenlijk alle communicatie via API's laat lopen. En dat heb je nodig om die agents en die protocollen en alles om met AI te maken te ontsluiten. Dus het is bijna een bijkomend voordeel. Laten we het op headless houden. Als je nu een headless frontend hebt, dan heb je eigenlijk je achterkant al via API's ontsloten. Dan ben je al grotendeels klaar om dit te gaan implementeren. Heb je dat niet gedaan en zit het allemaal nog verweven in code in plaats van API's, dan heb je nog ben je heel afhankelijk van wat die monoliths kan. En die kunnen dat vaak niet.
Nee. En ik kan me ook voorstellen, headless, dan wordt dus een van je volgende kanalen de dark webshop. Die je neerzet. En
zolang er een frontend voor ze hebben, die dark webshop niet. Maar kun je dat kanaal dus ontsluiten. Ja. Omdat je paden er al liggen.
Maar oké. Helder. Even. We hebben het doemscenario van verder. Ik heb al een paar jaar niks gedaan. Ik moet nu echt paniek gaan krijgen. Je moet nu wel gaan starten morgen. Bart, help me. Ik ben op jouw pad. Ik ben er wel mee bezig geweest, maar nog niet genoeg. Wat is mijn allereerste stap die ik moet nemen om AI ready te worden? Om die agents zo direct toegang te geven. Data. We kunnen nog een keer gaan halen.
Data, ja.
Dus ik wil horen. Maar ook de volgende. Wat zou jij, adviseer jij onze opdrachtgevers hierin?
Ja, het begint misschien nog wel even een stapje daarboven. Wat wil je als merk uitdragen? Ben jij een prijsvechter of ben jij een merkbeleving? Dat je daar ook echt gaat over nadenken en veel meer daar nog op gaat focussen en specialiseren. De tussenmanier van een half een prijsvechter en een half merkbeleving, die gaat denk ik echt verdwijnen. En daarna wordt inderdaad de sleutel data.
Dat is terecht. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld zaken als dat is de lastige prijsvechter, dat snap ik. Eventjes in de supermarkt technisch hebben we de prijsvechters als de Lidl, Aldi, Dirk. En dan hebben we de server supermarkts, Albert Heijn, Jumbo Plus. Kunnen ze allemaal noemen. Maar de producten die ik daar koop zijn veel meer gewoonte aankopen. Ben ik wel daadwerkelijk zo trouw aan een Albert Heijn of ben ik trouw aan de prijs? Dat anders ligt, we noemden de spijkerbroeken, waar merkvoorkeur denk ik ook veel meer op status ligt, op wat ik wil uitdragen.
Nee, klopt. En zeker in de business-to-business ga je dat zien. Je gaat een bepaalde vorm van dynamic pricing moeten gaan implementeren, die continu naar je concurrenten gaat kijken, die jouw verkoper, zeker in de business-to-business, gaat op een bepaalde manier moeten onderhandelen met de agent van de klant, de AI-inkoper. Je gaat daar ook in dat prijsvechten en in die kant ga je totaal andere beleving krijgen, waar het veel dynamischer gaat worden.
Dus er zullen een aantal merken of retailers gewoon gedwongen prijsvechters gaan worden?
Absoluut.
Ik vind het wel interessant wat Bart zegt, want ik had er nog niet zo over nagedacht. Maar als ik denk, je hebt het over de supermarkt, ik ben een picknickgebruiker.
Ja.
Maar dat is niet omdat ik de Albert Heijn niet leuk vind. Dat is gewoon gemak. Ik vind de picknick fantastisch gemakkelijk. Voldoet aan mijn wensen. Ik heb een goede merkbeleving erbij. Maar het is vooral gemak. Ik doe het daar altijd. Ja. En inderdaad, totdat ik een keer vraag, want die mogelijkheden hebben we natuurlijk nu met AI, zonder dat ik daar zelf diep in hoef te duiken. die winkelmandjes of die bestellingen van de afgelopen 3 maanden, kan dat ook goedkoper. En als dan de AI-agent tegen mij zegt, ja, jij had 100 euro kunnen besparen door dezelfde spullen bij Albert Heijn te bestellen, zeg ik, doe jij het volgende keer even bij Albert Heijn?
Zeg je dat, doe je het volgende keer bij Albert Heijn? Of gaat het nog een stap verder? Wat Bart zei, die volgens mij nu is ook al gewoon zijn gerechten laat maken door AI. Zeg, ja, op zondag wil ik, ik heb al tijd, ik maak een kleine Indische rijsttafel. En zoals je weet, beste agent, is dat een rendang en een sajoer en nog een paar dingen. Je weet mijn gerecht. Wil jij even het goedkoopst kopen? Het maakt mij niet uit of de boontjes bij Albert Heijn vandaan komen. De olie bij Picnic.
Je zult veel meer zien dat die agent een probleem gaat oplossen ook, ja, voor je. Dus stel je voor, je wil je vloer dweilen. Je hebt een emmer, je hebt een dweil en je hebt je schoonmaakmiddel nodig. Vroeger deed je dat gewoon in één webshop. Nou, hoppakee, koop de hele bende en ik zet het in mijn mandje. Nu gaat de AI ook kijken, hoe kan ik zo goedkoop mogelijk dat probleem oplossen en zo efficiënt mogelijk. Dus kan ik ervoor zorgen dat morgen die emmer, die dweil en dat schoonmaakmiddel binnen zijn? En of dat nou van de Blokker, de Action of de HEMA gaat komen of van alle drie, dat maakt ook niet meer uit.
Gaat druk worden bij mij voor de deur.
Ik denk ook, ja, als retail-expert, Dirk, om maar eens een keertje terug te leggen in de
podcast.
Maar ik kan me ook voorstellen dat jij dus al verwacht misschien dat vanuit de merken en de merchants er een hele erge drive gaat komen om een eigen agent naar voren te brengen, te pushen waar alleen hun producten verkocht wordt, zodat ik makkelijker kan bestellen bij mijn Picnic of Albert Heijn. Maar ik daarin niet kan zeggen, bestel het eens bij de andere leverancier.
Nou, ik kan me dat voorstellen. Of je maakt zelfs, je kan allianties maken daarbij. Dat je zo zeggen, als een paar retailers die in elkaars verlengde liggen van een type klant en die een bepaald, en dit, ik denk dat food misschien hier naar een ingewikkelde dezelfde prijs zou gaan. Maar natuurlijk meer in mode of in wonen, ook een interessante, natuurlijk gewoon veel meer kan koppelen.
Ja, maar ook dat is agentic commerce. Dus we denken misschien heel erg nu aan de chat windows die we dagelijks gebruiken van Gemini en ChatGPT. Maar ook gewoon de chat of in de app van een van mijn leveranciers. Of stel bij Coolblue bijvoorbeeld, dat ik gewoon kan zeggen, conversational AI is onderdeel van agentic AI. Bestel even nieuwe stofzuigerzakken, want ze zijn op. Ja. En dan doet hij dat gewoon voor mij. Dan wil ik eigenlijk als merchant dat ze mijn agent gebruiken en niet een algemene agent.
Ja. Ja, misschien wordt dat deels dus een gevecht voor sommige, zeker de grotere retailers, van hoe zorgen we ervoor dat mijn agent gewoon altijd gebruikt wordt. En dan gaat het wel weer om gezondere recepten op het moment dat er food is en altijd natuurlijk een gewilde prijs. Ja. Dat wordt een ander spel dan er nu gespeeld wordt. Of in ieder geval, het spel, er wordt wel over nagedacht. Het wordt misschien deels gedaan in een mooi magazine, want daarmee doen we nog een beetje. Ja, nu wordt het serious business. Is niet op orde met kwijt.
Je verwoord dat mooi. Het agentic spel inderdaad gaat andere spelregels ook krijgen dan wat we allemaal gewend zijn van andere kanalen.
Nice. Jongens, tijd gaat razendsnel. En waarschijnlijk hoorde je hem ook al op de achtergrond. De iTunes gaat bijna beginnen. Maar niet omdat ik gewoon nog wel een klein beetje hou en vasthoud aan tradities. Niet alles wordt AI. We sluiten altijd af met wijze woorden van jullie om de luisteraar mee op pad te sturen. Bart, mag ik bij jou beginnen met jouw wijze woorden?
Ja, ik ga met een hele saaie komen, Dirk. En die data. Dat gaat echt essentieel hier worden. En let daarop.
Ja, ik denk deze hele uitzending, als het nu nog niet duidelijk is, dan heb je echt wat gemist. Ferry, aan jou de eer om deze podcast af te sluiten.
Wat ik zou willen meegeven, ik denk dat het vooral is, zorg dat je klaar bent om het te implementeren. Ik zie gewoon hoe snel die ontwikkeling nu gaat. Wij experimenteren er zelf ook al mee. Wij hebben gewoon een proof of concept staan met deze techniek. En als de laatste blokjes ingevuld worden, dan gaat het super hard. Ik denk dat de eerste die zijn veel voordeel gaan behalen. En wat ik daaraan wil toevoegen, dat is eigenlijk nog een tweede ding, sorry.
Nee, je krijgt de laatste woorden. Dus
nou, als ik nu als luisteraar ben, ik zou denken, wat is nu mijn eerste makkelijke stap? Zou ik zeggen, nou, ga nu al in gesprek met je digital agency, met je webshopbouwer, met je technologische partij, om eigenlijk in het gesprek te gaan en te vragen of zij wel voorbereid zijn hierop. Hebben zij al kennis hiervan? Ja. Hebben ze er al mee geëxperimenteerd? Kun jij zometeen, als het komt, snel uitrollen?
Oké, goed punt. Dankjewel. Nu hoor ik hem echt. Mijn interne AI-agent verluistert mij ook in om jullie onwijs te bedanken voor jullie waardevolle input, waarbij het wellicht soms een beetje glazen bol is gebleven, hoewel het ook gelukkig nog behoorlijk concreet was. En ik ben heel blij dat jullie je gedachten met ons wilden delen. Stof tot nadenken en, stof tot handelen. Dat lijkt mij. Dank jullie wel. En ook dankjewel luisteraars en tot de volgende Dealen met Digital.